Welkom bij een nieuwe aflevering van de Female Fix podcast. Ik ben Marianne Bruin en met de Female Fix wil ik vrouwen inspireren om de regie over hun eigen leven te behouden door financieel zelfredzaam te zijn. Een belangrijke voorwaarde in de weg naar vrijheid en gelijkwaardigheid. In elke aflevering ga ik in gesprek met een andere vrouw over carrière, geldzaken en gelijkwaardigheid, zodat jij en ik geïnspireerd raken en we van elkaar kunnen leren. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door beleggingsapp Peaks. Peaks en de Female Fix delen de ambitie om meer vrouwen te laten beleggen, zodat vrouwen meer vermogen opbouwen en daarmee financieel zelfredzamer worden. Vandaag is bij mij te gast Journey Hendricks. Journey deed mee aan verschillende reality shows. Daarna is er heel veel veranderd in het leven van jouw Journey. Je bent bekeerd tot de islam. Je hebt de afgelopen 2 jaar 2 kindjes gekregen. Een prachtige dochter en een zoon. Je bent influencer, je hebt 2 ondernemingen. En je hebt geleerd dat vrijheid en een passief inkomen essentieel zijn voor een vervuld leven. Jij helpt daarom nu vrouwen met het opbouwen van een passief inkomen. Daar willen wij natuurlijk van alles over horen. Welkom, Journey.
Ja, dankjewel.
Ontzettend leuk dat je hier bent. Ik had je al een tijd lang op mijn lijstje staan.
Ja, het was even moeilijk om af te spreken.
Ja, en nu is er eindelijk van gekomen. Ja. En dat ook nog in de Ramadan-periode, wat voor jou natuurlijk best een pittige periode is, ook om te gaan reizen.
Ja.
Want je komt hier niet heel dichtbij vandaan. Je moet toch even een stukje. Maar heel fijn dat je er bent.
Yes, ja, wederzijds. Ik vind het ook hartstikke leuk dat ik hier mag zijn. En ik vind het heel mooi wat je doet. Het is echt een inspiratie en ook wel waar ik voor sta. Ja. Ik vind ook, wij vrouwen zijn eigenlijk zo powerful.
Mm-hmm.
En dat mag best wel wat meer aan het licht komen.
Dus, zeker.
Dat vind ik mooi dat je dat ook doet.
Ja, en andermans stem laten horen, levenslessen delen. En deze podcast is er ook om anderen te inspireren over hoe word je nou eigenlijk financieel zelfredzaam.
Ja.
Hè? Want als we even naar jou kijken, hè, ook naar jouw opvoeding. Volgens mij was het niet vanzelfsprekend dat jij financieel zelfredzaam zou zijn.
Nee, dat klopt. Dat was het zeker niet.
Nee. En waar komt bij jou de overtuiging vandaan dat je dat zo belangrijk vindt?
Ja, natuurlijk ik heb het altijd eigenlijk wel belangrijk gevonden. Omdat in mijn jeugd, het was gewoon niet makkelijk. Mm-hmm. Ik ben echt wel opgevoed in een crimineel milieu. Eigenlijk
omgeving.
Ik heb altijd moeite met het woord milieu. Okay. Het gaat altijd fout.
Ja.
Maar in een crimineel milieu.
Mooi.
En ja, dus dat was best wel heftig, weet je. En zeker als kind. En het was een heel groot contrast. Want mijn vader zat financieel gewoon echt meer dan goed. Die zat echt wel in het hoogsegment. En mijn moeder zat in de schuldsanering. En die was bezig met heel veel criminele activiteiten eigenlijk om aan geld te komen. En ik ben...
Waren je ouders uit elkaar op dat moment?
Ja, vanaf mijn 7e ongeveer zijn ze gescheiden.
Mm-hmm.
Dus dan was het in het weekend een 7-gangen diner. Met alles erop en eraan en de luxe vis. En door de week was het boodschappen stelen. En als we dat niet deden, dan hadden we een probleem, zeg maar. Ja. Dan werd onze moeder ook gewoon boos. En dan waren we ook ze kookte wel, maar mijn moeder was ook verslaafd. En... dan waren we gewoon blij als we 3 dagen lang konden eten van de pan aardappels die zij dan had gemaakt.
Mm-hmm.
Maar door haar verslaving kon zij ook niet zo goed meer koken, weet je. Dus dan moet je zelf ook op zoek gaan naar mogelijkheden om eigenlijk te overleven.
Ja.
Dus,
en kreeg je hulp van buren, familie?
Ja, ik kreeg wel hulp. We hadden overburen, die woonden wat verder. Mijn moeder was goed bevriend met die moeder van hun... En hun waren met 4 broers eigenlijk. En dat waren ook alle 4 geen brave jongens, om het zo maar te zeggen. Heel de buurt, die kende hun ook en die was ook bang voor hun. En hun zagen mij eigenlijk altijd als hun kleine zusje. Dus het was ergens wel een voordeel. Kijk, wat daar gebeurde was, als ik daar nu naar kijk, niet normaal. Maar het was voor mij echt mijn enige veilige omgeving. En het was echt altijd van, mijn grote broers zijn op school... werd ik heel erg bijvoorbeeld gepest. Ja, heel erg. Echt, ik ging soms naar school en hadden ze bijvoorbeeld op een brug geschreven dat ik een zwerver was en dat soort dingen. Ach. Want ik liep ook gewoon met kapotte kleren. En iedereen wist ook een beetje wie mijn moeder was.
En daar werd jij dan ook weer de dupe van? Want je werd dus gewoon vervolgens gepest.
Ja, mijn moeder had dan een gesprek bijvoorbeeld op school. Een oude avond. Of ze moest dan overdag een keer op school komen. En dan was ze gewoon echt bijna aan het vechten. Of zelfs aan het vechten met de directeur. Ja, en dat ontging de school natuurlijk niet. En dan zit je daar als klein meisje. Dus ja, het was ook wel niet logisch dat ik werd gepest. Maar ik kon het wel begrijpen waar het vandaan kwam, het beeld. Mm-hmm. Alleen, ja, kinderen zijn natuurlijk hard. Ja. En die zien het plaatje erachter niet. Dus,
maar die vier jongens, die beschermden jou dus?
Ja.
En het was voor jou natuurlijk heel erg prettig.
Klopt, maar die dealden wel allemaal. En ik heb toen eigenlijk nooit... Voor mij was dat ook niet zo erg. Ik had ook mijn eerste echte relatie, dus geen kinderliefde. Dat was ook iemand die niet echt heel netjes was. En als ik nu daarnaar terugkijk, denk ik van, hoe kan ik mezelf in zulke gevaarlijke posities gebracht hebben en zo'n luxe leven hebben geleefd in dat milieu?
Ja.
En gedacht hebben van, oh, dit high-class leven, Lamborghinis en Dubai en dit en dat, alles krijgen wat je wil, leuk. Maar als ik nu, zeker nu ik moeder ben, daar aan terugdenk, denk ik echt van, hoe kan je niet gezien hebben hoe erg dat eigenlijk is en hoe gevaarlijk dat is? En dat heeft gewoon te maken met mijn verleden, omdat als je daar als kind in opgroeit, dan zie je de ernst van de situatie van zoiets niet in.
Nee, en je was denk ik ook een beetje aan het overleven.
Ja.
En dan zie je het gevaar op een gegeven moment denk ik ook niet.
Ja.
En wanneer werd dan bij jou dat zaadje geplant van, jeetje, ik ga het anders doen. Ik ga zorgen dat ik de regie over mijn eigen leven houd.
Ja, ik denk dat eigenlijk pas... Kijk, ik was wel altijd dus vanaf... Ik denk 15 of zo, was ik denk ik wel heel erg altijd op zoek naar luxe. Omdat ik dat dus nooit had gehad. Dus ik wou altijd het beste van de beste. Mm-hmm. En daardoor kwam ik ook gewoon op plekken waar veel geld was. En waar veel geld is, daar zijn vaak ook veel criminelen in de plekken waar ik dan kwam. Dus daar had ik wel de klik gemaakt van, oké, ik ga niet meer dat straatleven leiden en ik wil leven in vrijheid. Het ging mij niet om een Louis Vuitton-tas. Het ging mij niet om een paar Chanel-schoenen. Dat boeide me eigenlijk niet zoveel. Het was meer de vrijheid en de macht. Of ja, ik weet niet. Het was ook een bepaalde kick, denk ik, of zo.
Ja.
En daar kom je eerlijk gezegd ook niet zomaar. En zulke mannen zijn ook wel een bepaald soort vrouwen gewend.
Mm-hmm.
En toch kreeg ik een vaste relatie echt wel met iemand die heel hoog in die wereld zat. Die ook niet zomaar iets met iemand zou beginnen. Dus daar was die klik wel gemaakt van, oké, dit is de partner dus die ik wil. De vrijheid, de luxe.
Ja. Het materialisme ontdekte je toen eigenlijk. En dat trok je heel erg aan.
Ja, en eigenlijk na een aantal jaar, toen ook besloten om daar een punt achter te zetten. Omdat ik me toen heel erg besefte van, oké, het echte succes in het leven is niet een mooie Range Rover of designer items. Het echte succes is als jij helemaal oké bent met jouw ik. En is als jij helemaal spiritueel gezien gewoon goed bent met jezelf. Maar ook met anderen. Wat je geeft, krijg je terug.
Mm-hmm.
En
hoe oud was je toen je dat ongeveer besefte?
Ik denk dat ik 20 was.
Ja.
Ja, ik was ook wel vrij jong toen ik die jongen leerde kennen. En hij was ook een stuk ouder dan mij. Ik denk dat ik was 20. En toen had ik wel beslist van, oké, ik wil niet afhankelijk zijn van iemand. Ik wil ook niet zoveel risico's lopen in deze wereld. Het is eigenlijk ook een hele vieze wereld. Ik zag ineens de andere kant daarvan.
Ja.
En toen dacht ik van, oké, maar waar komt het dan vandaan dat ik dat zo normaal vind? En ik moet eerst het echte succes behalen in het leven. En dat is niet dit. Mm-hmm. Ik dacht dat wel.
Ja.
Want ik had een leven waar menig vrouwen, denk ik, van dromen.
Mm-hmm.
Alleen dat zijn vrouwen die nog niet hebben ondervonden dat materie en wat wij zien op Instagram, wij denken, wij worden ook zo geprogrammeerd om ergens naar te kijken en te denken van, wow, die heeft een Range Rover. Wow, die heeft een Rolex. Wow, die is elke week in de Louis Vuitton store. Dat is succes. Mm-hmm. Maar dat is het
voelt
succes
uiteindelijk
niet
leeg, hè? Want het vervult niet.
Precies. Ja. Het echte succes is gewoon wat ik net al aangaf, als jij helemaal oké bent met jezelf en als jij ook goed kan zijn met anderen en als jij ook aan iets bijvoorbeeld begint, dat zie ik ook heel vaak in mijn business, zijn er heel vaak mensen in omgevingen, bij mensen die bij mij starten, maar ook bij mijzelf, die zeggen van, hey, ja, ik hou van je, maar ik denk niet dat dat de juiste keuze is. Ik denk niet dat jij dat moet doen.
Ja.
Ja, en vaak zie je dat dat soort mensen, die hebben zelf geen business. Mm-hmm. Dus wie zijn hun om daar advies van aan te nemen? En ten tweede, als je dan tegen zo'n persoon zegt van, oké, okay, dus je geeft om mij, dus je wilt het beste voor me. En daarom geef jij dus aan dat het beter is dat ik deze keuze niet moet maken.
Ja.
Maar kan je me nu 50.000 euro geven dan? Je geeft zoveel om mij. Ja. En dan zijn ze opeens allemaal weg.
Ja.
Dus in hoeverre heb je dan echt het beste met me voor?
Is natuurlijk ook een stukje bescherming soms.
Ja.
Dat ze je willen behoeden voor als het niet lukt.
Ja, ja.
Maar dat is ook wel een beetje risico denken natuurlijk.
Ja, precies. Dus dat zie je gewoon heel erg veel, weet je. En ik denk van, ja, het allerbelangrijkste is gewoon jouw mentale gezondheid. En dat moet echt op nummer 1 staan. En toen ik 20 was, ben ik daar eigenlijk mee begonnen.
Mm-hmm.
Door middel van sporten, mediteren, boeken lezen. En eigenlijk vanaf nul te beginnen. Want ik ging weg bij hem en ik had niks meer. Ik had geen huis, ik had geen geld, ik had geen baan, ik had niks opgebouwd, ik had niks.
En je kon ook niet terugvallen op je vader?
Nee.
Dat kon ook niet?
Nee. Ik had echt, die waren er ook wel echt helemaal klaar mee. Mm-hmm. Wat ik ergens ook begrijp, want ja, je wilt niet dat je dochter met zo iemand gaat.
En had jij wel een opleiding?
Ja, ik had wel mbo detailhandel gedaan.
Ja.
Maar dat was gewoon een hele simpele opleiding, mm-hmm, waar je ook niet superveel mee kon.
Nee, maar je had wel je diploma.
Ja.
Oké. Okay.
En toen had ik een vriend van mij. En die zat ook niet echt in het goede milieu. Maar die was dus eigenlijk in het buitenland heel veel. En die zei van, nou weet je, als je nu geen huis hebt, dan mag je wel in die woning gewoon blijven. En dan kan je even je shit regelen.
Mm-hmm.
En dan, totdat dat is, kan je gewoon daar blijven en komt daar verder ook niemand. Maar er was daar bijvoorbeeld nog geen keuken ingebouwd, dus ik had geen magnetron. Ik kon niet 's avonds eten maken.
Nee.
De douche, ja, die was ook nog niet helemaal af. Dus dat waren echt tegels. Ik sliep gewoon op een matrasje op de grond in een galmend huis.
Mm-hmm.
En dat was echt, klinkt heel gek, de beste periode van mijn leven.
Oh, echt?
Ja.
Dus als je het hebt over Maslow, eten, drinken en een woonplek, dat was wat
echt,
je had.
Ja, het was gewoon elke dag thuis bezorgd. Ik had geen fiets, ik had echt niks. Dus ik moest echt vanaf nul weer beginnen. En dan kom je jezelf zo erg tegen, dat is zo confronterend, dat ik toen echt mezelf zo ontwikkeld heb. Mm-hmm. Ik werd 's ochtends wakker. Dan ging ik lopend naar de sportschool. Ik had daar gewoon een abonnement afgesloten, terwijl ik dat helemaal niet kon betalen. Maar ik dacht, weet je, ik kom er wel. Ik geloof erin. Ik ben ervan overtuigd dat het mij gaat lukken. Dus dat betaal ik wel later als ik het geld heb.
Ja.
Voor nu moet ik even aan mezelf werken om dat succes te kunnen behalen.
En dat vertrouwen had je op dat moment al?
Ik wist dat het goed zou komen. Ja, ik had zo'n sterk overlevings drang in alle opzichten. En ik heb natuurlijk een hele gekke jeugd meegemaakt, waarin je alle ghetto shit, om het zo maar zeggen, ziet. Maar ook een heel culinair, luxe, bekakte leven met hele bekakte mensen en een bekakte familie.
Mm-hmm.
Waarbij de eerste vraag die je eigenlijk krijgt met een etentje met de familie is van, wat doe jij voor de kost? Ja. Weet je? Dus,
en dat was je vaders kant?
Ja,
ja,
dus
okay.
Het is zeg maar, ja,
je hebt beide van beide werelden meegemaakt.
Dus dat is eigenlijk een blessing.
Ja.
En ik heb ook heel veel empathie. Dus dat is ook gewoon echt een power wat je hebt, waardoor jij je heel goed kan inleven in andere mensen.
Mm-hmm.
En ik weet dat ik dat kan. Ik weet dat ik een netwerk op kan bouwen. Ik weet dat ik met mensen goed kan communiceren. Ik weet dat ik mijn superpower kan gebruiken.
Ja.
Dus ik kom er wel. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon het abonnement afsluiten. En dan maar in de min, is niet erg. Het lukt me wel.
Mm-hmm.
Dus dat heb ik gedaan. Dus ik stond 's ochtends op vanuit mijn bouwval waar ik in zat.
Ja.
En dan ging ik naar de sportschool en keihard trainen. Krijg je natuurlijk ook discipline van en word je gewoon echt sterker van. Het is ook goed mentaal. Nou, dan moest ik een uur lopen, te voet daar naartoe. Dus dan ging ik eerst een uur lopend daarheen wandelen. Dan ging ik lekker sporten en dan terug. En toen ging ik echt nadenken van, okay, weet je, ik moet mijzelf zo ver ontwikkelen. Ik moet zo hard aan mij werken dat ik die doelen kan behalen.
Mm-hmm.
En toen ben ik een luisterboek gaan luisteren.
Ja.
Van een boek, Think and Grow Rich.
Oh ja. Ja.
En dat was gewoon de key of life. Mm-hmm. Dat was voor mij echt... Ik heb hem denk 5 keer opnieuw geluisterd, het hele boek. En...
Alles over mindset.
Mindset, manifesteren, over gedachten zijn machtige dingen, over overtuigingskracht, hoe belangrijk dat is. En ik heb dat toen in een maand tijd gedaan. En toen na 1 maand dacht ik, oké, nou, fuck it.
Journey is herboren,
ja,
dacht je?
Ik dacht, ik ga er gewoon helemaal voor. Toen ben ik gewoon in Rotterdam, sorry als jullie dit zien, ben ik in Rotterdam naar een bedrijf gegaan. En ja. Ik had wel, toen ik 18 was, gewerkt in bijvoorbeeld een callcenter eventjes. En dan was ik echt topverkoper. Dus ik wist wel dat ik in de sales mm-hmm. dat kon. Dat is ook dat communicatie ja. en dat empathische ja. vermogen. Dat kan je heel goed toepassen in de
Absoluut.
Sales. En je kan er veel geld mee verdienen. Ben ik gewoon naar een bedrijf gegaan. En toen heb ik had ik een sollicitatie daar. En dat was een bedrijf, daar kon je werken als accountmanager. En die verkochten ICT-diensten aan bedrijven. Mm-hmm. Dus B2B.
Ja.
Maar daar moest je wel een HBO-diploma voor hebben. Dus ik ben daar gewoon heen gegaan naar die sollicitatie. Ik heb een neppe cv in elkaar gezet. Want ik dacht ook, ja, wie checkt nou eigenlijk echt die cv's? Dat doet bijna niemand. Mm-hmm. Dus tenzij je echt dokter of zo, dat is mm-hmm. anders natuurlijk.
Echt een specialisatie hebt.
Precies. Ja. Dus ik kwam daar en ik zei van, nou ja, ik heb nu een auto van de zaak. Ik heb een Golf 7 en ik heb een tankpas. En ja, ik verdien nu rond de €3200 standaard minder bonussen. Mm-hmm. Ja, ik weet zeker als ik hier kom werken dat ik een goede aanwinst ben voor jullie bedrijf. En dat ik jullie omzet kan vermeerderen. Maar dan moeten jullie wel mij een beter aanbod kunnen doen. Anders is het voor mij niet interessant. En die man die zei gelijk, oké, nou, ik kom zo bij je terug. En na 10 minuten zei hij, je bent aangenomen. Toen had ik opeens een dikke Golf 7, een tankpas en een salaris van 10k per maand.
Ongelooflijk. Ja. En toen was je dus 2021.
Ja, dus ja, dat was heel bizar. Mm-hmm. En dat ging ook heel hard. En ik verkocht echt als een malle. Het ging gewoon supergoed. Ja. En het was echt een superleuke baan. Want ik stond gewoon 's ochtends op en dan had ik mijn locatie van, oké, vandaag moet je naar Limburg en naar Rotterdam. Mm-hmm. 2 afspraken op een dag. Ja. Nou, lekker in de auto, muziek luisteren, een beetje bellen met mijn vriendinnen, naar binnen, contractjes schrijven en het geld was binnen.
Ja, en nog meer luisterboeken luisteren om je nog verder te ontwikkelen.
Ja, dus dat was echt nice. En toen zag ik de bedragen die ik mm-hmm. binnenhaalde. En ik had soms echt een omzet van 2 ton. Omdat Zo. De contracten die wij verkochten was... voor 5 jaar. Je kon kiezen 3 of 5 jaar, maar ik deed dan gelijk voor 5 jaar. Mm-hmm. En ICT-diensten heeft elk bedrijf nodig.
Ja.
Dus een alarmsysteem, kassasysteem, camerasysteem, een pinautomaat. Wij deden alle diensten, internet, telefonie. Dus alles in één. En je kon zelf eigenlijk het bedrag ook bepalen. Dus mm-hmm. wij konden iemand heel goed al die diensten, heel goedkoop al die diensten geven.
Ja.
Als we maar aan onze... omzet kwamen aan het einde van de maand. Dus dat was ook wel een USP in het bedrijf.
Mm-hmm.
En ik ging gewoon naar... iedereen ging dan bijvoorbeeld... die keek gewoon op een lijst die we dan kregen... en dan gingen ze naar die bedrijven. Maar als accountmanager mag je zelf je afspraken mm-hmm. inplannen.
Ja.
Dus ik dacht van, weet je wat... ik ga gewoon naar 1 vestiging die meerdere vestigingen hebben. Heeft. Want dan heb ik een contract en dat contract gaat gelijk keer 5.
Ja.
Weet je, of soms zelfs keer 10.
Dus even logisch nadenken, dat was wat jij deed.
Ja, dus dan ging ik daar naartoe. En dan deed ik ook gelijk voor 5 jaar. Ik zei gewoon dat het voor 3 jaar niet kon. Dat er maar 1 optie was. Was ook helemaal niet waar. En dan hadden ze bijvoorbeeld voor €125 per maand al die diensten. Maar ja, 125 keer 12, mm-hmm. keer 5.
Ja, lekker.
12 maanden en 5 jaar. En dan keer 5 vestigingen.
Dus en jij was alles... de beste verkoper van dus het bedrijf.
Ging, ja, dus dat ging heel lekker. Maar toen zag ik die bedragen wat ik binnenhaalde. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens even.
Dit is niet voor mij, dacht jij.
Ik zit mijn baas gewoon superrijk te maken. En zelf verdien ik maar zo'n klein percentage. Terwijl ik er echt wel hard voor werkte. Want je had ook vaak in de avond dat je gewoon klanten die jou nog belden. En eerlijk gezegd, alles achter de schermen was ook niet zo goed geregeld mm-hmm. daar. Dus... vaak had ik echt wel mensen die ontevreden waren met de diensten zelf. Maar dat ligt buiten mijn macht om. Dus dat mm-hmm. was super irritant. Want ik wil niet mensen oplichten in de zin van... als jij als ondernemer iets met mij samen gaat doen... kijk, met mijn werk die heb ik wel gewoon opgelicht. Mm-hmm. Dat is een ander verhaal.
Ja.
Maar de mensen zelf, als ik mijn werk doe... ik kan niet vol overtuiging een gesprek aangaan als ik weet dat... dit niet oké is.
Nee.
En op een gegeven moment zag ik dat dus. En toen zag ik ook hoeveel geld er binnenkwam. En dacht ik, maar wacht even, je verdient zoveel geld. Mm-hmm. De mensen krijgen kwalitatief gezien niet goede diensten. Ja, en ik zit 's avonds laat nog met mensen te bellen, terwijl dat is helemaal niet mijn taak. Mijn taak is verkopen. Mijn taak is niet boze mensen, dan moet je lekker een klachtenafdeling gaan hebben, weet je. Maar dat was ik op een gegeven moment wel aan het doen. En toen dacht ik van, ja, dat moet gewoon anders. Toen
ben je weggegaan?
Ja, toen heb ik het geld eigenlijk wat ik had geïnvesteerd in een opleiding voor wimper extensions.
Ja.
Want ik zag dat dat gewoon helemaal in één keer een trek was en dat het ook wel goed verdiende. En toen ben ik wimper extensions gaan zetten en heb ik eigenlijk een beauty salon opgezet.
Dat eigen salon?
Ja, dat was de eerste onderneming.
En dat heb je ook helemaal zelf betaald? Ja. Die onderneming, het opzetten. Je hoeft er geen geld te lenen. Je had genoeg vermogen opgebouwd.
Het begon alleen aan huis. Mm-hmm. Dus het begon met gewoon klantjes aan huis. En ik zag dat een set was €60. Dus ik dacht, nou weet je wat, laat ik het lekker goedkoop doen. Dan krijg ik heel veel klanten. Later had ik daar wel spijt van. Want als je dan opeens omhoog gaat, heb je echt heel veel boze mensen.
Mm-hmm. Dus achteraf had je gewoon wat hoger moeten starten. Is dat je leerpunt?
Ja. En ik begon in Breda.
Mm-hmm.
En toen had ik best wel vrij snel veel klanten. Alleen, ik voel me geen haar beter dan niemand. Dus just let's be clear about that. Maar als je zo'n goedkope prijs hebt, trek je toch een ander soort mensen aan.
Mm-hmm.
Dus had ik heel vaak echt mensen die zaten te zeiken. En weet je, dan was een set €25. Ja, wat is €25 euro in vergelijking met 60? Want dat was de goedkoopste.
En hoe lang was je ermee bezig?
Ik denk dat ik dat 2 jaar heb gedaan.
Ja, ongeveer. Maar ik bedoel met...
één set, sorry. Ja, ongeveer 1,5 uur.
Zo, en dan maar €25
vragen.
Dus
dat was niet heel veel.
Nee, dat is heel weinig.
En als ik dan deed ik 10 klanten op een dag...
Ja.
Snap je, dat was niet heel veel geld. Nee. Maar ik dacht, ik moet even...
Een opstart hebben.
Een naam opbouwen en alles. Dus zo heb ik alvast mijn klanten. Maar dat was gewoon eigenlijk heel dom. Want op een gegeven moment merkte ik dat ik gewoon... Ja, heel veel tokkies allemaal had die bij mij kwamen. En daar is niks mis mee. Iedereen mag zijn hoe die is. En daar heb ik ook respect voor. Maar dat zijn geen fijne klanten. Want ze betalen €25. Dat betekent dat ze ongeveer iets meer dan €10 eigenlijk per uur... wat ik verdien. Mm-hmm. Dus dat is niet veel.
Nee.
En dan zitten ze ook nog eens te klagen heel de tijd over dat is niet goed en dit is niet goed. Terwijl ik had genoeg geld geïnvesteerd in mijn opleidingen en ook genoeg ervaring.
Dus je wist dat het goed was
het
wat
was
je deed.
Echt wel oké. Maar dan zeiden ze bijvoorbeeld van ja, er zijn 2 wimpers uitgevallen. Mm. En dan na 3 weken zeiden ze dat pas. Ja. En dan zeiden ze, ja, dus ik wil deze set wel nieuw, maar dan niet betalen. Mm. Weet je, dat soort dingen. Ja. Toen,
dus dat heb je 2 jaar lang volgehouden. En die prijs verhogen, dat ging dus eigenlijk niet...
In totaal 2 jaar. Mm-hmm. Maar daarvoor had ik, was ik wel... Ik ben weggegaan uit Breda. Toen ben ik naar Den Haag gegaan. Ben ik gaan samenwonen met een vriendin van mij. En zij had al een beauty salon. Maar echt een hele luxe salon in een superdure wijk in Den Haag. En toen ben ik het daar samen met haar gaan doen. En
toen kon je een betere prijs vragen, want het bestond al.
Precies, en toen merkte ik ook dat ik superleuke klanten had en hele leuke gesprekken. En toen had ik veel meer plezier er ook in. Nou, dat ging allemaal lekker goed, superleuk leven. Mijn vriendin en ik elke dag lekker daar zo samen werken en in een avond samen lekker eten. En dan gingen we samen op stap. We waren echt net de zussen, dus het was echt een hele leuke periode. En
was dat ook de periode dat je mee ging doen aan de reality-series?
Nee, dat was echt nog daarvoor. Ik was een 22, denk ik.
Okay, ja.
En toen ging alles zo lekker. En ik had uiteindelijk ook een satisfying gevoel. Mm-hmm. Omdat als jij altijd afhankelijk bent geweest... of niet op een normale manier of een halal manier... hoe wij dat natuurlijk zeggen, aan je geld komt... dan voel je ook nooit voldoening. Omdat je weet dat het niet eerlijk is. Of je weet dat het niet is gekomen zoals het hoort te komen... Dus toen voelde ik me echt super zelfverzekerd en gewoon zo trots op mezelf. Ik dacht van wow, en ik kon... Ja,
de wereld kon je aan.
Ja.
Ja.
En toen kwam de lockdown.
Oh.
En wij hadden hele hoge kosten elke maand voor het pand.
Mm.
Ja. En toen was alles eigenlijk in één keer voorbij.
Ja.
En toen dachten we gaan toch maar gewoon open. Want €1,000 van de overheid, dat verdienen we in één dag. Daar hebben wij niks aan. En
nee.
Je hebt laserapparaten die zijn geleased. Nou ja, die kosten gewoon een ton. En dan heb je een aanbetaling gedaan, dus dat betaal je af. Hypotheek betaal je af. Er was gewoon zoveel kosten.
Ja, dus die maandlasten die gingen gewoon door. Maar vervolgens draaiden jullie geen omzet.
Ja.
Mm-hmm.
Dus toen was dat gewoon echt super kut. Ja. En toen dacht ik ook van en nu?
En nu?
Ja. En toen dachten we, weet je, we gaan gewoon open. En ja, de eerste klant, bam, gelijk belastingdienst, nog even 4000 euro boete erbij.
Ja.
Ja, en toen zag ik het echt even niet meer zitten. Dus toen wisten we echt niet wat we moesten doen. Toen ging het ook wel weer echt in één keer helemaal bergafwaarts. Want het bleef ook maar duren. En iedereen herkent denk ik die periode nog wel. En het was gewoon heel heftig en intens.
En ook voor je mindset is dat best ingewikkeld. Zo'n lockdown.
Klopt. Ja. En toen had ik eigenlijk zo'n... Daarom is een comfortzone super gevaarlijk. Dus ik was eigenlijk heel blij dat dit gebeurde achteraf gezien. Want elke tegenslag is een les. En elke tegenslag, daar leer je zoveel van. Mm-hmm. En dat maakt je alleen maar sterker. Dus achteraf gezien was ik super blij dat dit was gebeurd. Omdat ik was zo erg in mijn comfortzone, omdat alles goed ging.
Ja.
Dat jij heel veel dingen ineens loslaat.
Ja.
Want dan die comfortzone gaat steeds verder. En ik was altijd bezig met sporten. Ik was altijd bezig met gezond eten. Ik was altijd bezig met boeken lezen, met mijn gebed. En in één keer was dat zeg maar langzamerhand weggevaagd. Omdat ja, ik had toch al een goed leven, weet je. Dus ik hoef daar niet meer in te investeren.
Dus in plaats van dat je bezig was met de lange termijn, met structureel bouwen, was je eigenlijk bezig met de instant fun en tevredenheid en successen die het ondernemen bracht.
Precies, het was echt gewoon werken. Soms echt van dagen van 9 tot 11 uur 's avonds. En dan meal preps maken om tussendoor even snel een hap te nemen.
Ja.
Zoveel klanten hadden we. Dus ik zat te erg in mijn comfortzone. En omdat ik daar te erg in zat...
Word je ook niet geprikkeld om je te ontwikkelen?
Kwam die coronaperiode en was ik helemaal van slag. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Waarom zit ik nu weer zo in mijn hoofd? Mm-hmm. Waarom voel ik mij depressief? Waarom voel ik mij ongelukkig? Waarom voel ik mij een mislukkeling? Want het zijn allemaal gedachtes.
Ja.
En gedachtes, daar heb jij controle over. Jij bent de baas over jouw gedachtes. Dus toen dacht ik van, maar wacht, waarom lukt het me niet? Waarom kom ik niet uit mijn hoofd? Want ik heb op straat gestaan met helemaal niks, met nul. Ik zat in een huis van een crimineel, wat ook best een risico was om daar te zitten. Ik had elke nacht niet echt fijne nachten. Ik had geen fiets, ik had geen vervoer, ik had geen werk.
Nee. En ik was super happy. En nu had je alles. Ja, precies. Je was toen happy en nu?
En nu had ik alles.
Ja.
En ja, ik was helemaal van slag. Ik kon niet uit mijn hoofd komen. Nee. Waarom? Omdat ik al die tijd lekker in mijn comfortzone zat en het geld kwam wel. Dus ik dacht, ik hoef hier geen tijd meer in te investeren en het komt allemaal wel goed.
Ja. Dus hoe kwam jij weer uit je hoofd in je lichaam?
Ja, dat... toen kwam dus een programma. Die had mij al meerdere keren eigenlijk benaderd of dat ik mee wou doen aan een reality programma. En ja, ik dacht van, dat ga ik echt niet doen. Want ik vind het ten eerste gewoon een niet best bekende programma. En ten tweede, dat is ook gewoon helemaal niks voor mij. Want ik pas daar niet. Ik ben niet zo'n face-based in die zin van... ja, dat ik helemaal los ga of dat soort dingen.
Mm-hmm. Want toen was je ook al bekeerd tot de islam.
Ja, ik was daar... ik was al wel bekeerd. Ik had nog niet heel veel kennis. En ik wist ook nog niet zo goed waar ik aan was begonnen.
Ja.
Maar ik dacht van, ja, ik vind het mooi en ik voel me er goed bij. Dus laat ik gewoon de shahada uitspreken. Met de intentie om een betere moslim te worden.
Ja, maar ook even voor de luisteraars, wat is een shahada?
Oh ja, de shahada is de geloofsovertuiging die je uitspreekt.
Ja.
Dus ja, ik was helemaal niet echt praktiserend en ik had nog niet heel veel kennis, maar ik voelde wel van, dit hoort bij mij, dit past bij mij en ik zie het wel. Ik zeg gewoon de shahada en ik zie het wel. Dus ik ging daarna gewoon nog uit, ik deed nog van alles. Dus dat kwam eigenlijk allemaal later pas. Naarmate je meer kennis krijgt, ga je ook gewoon stoppen met bepaalde zondes. Mm-hmm. En ja, dat ging echt stap per stap. Het was echt een proces bij mij. Dus even denken. Ja, toen...
Corona.
Toen was dus toen was die periode dat ik echt dacht van... Oké, Jer, waar heeft het... Zeg maar, alles wat er gebeurt is een affectie op de keuzes die je maakt. Op de beslissingen die je maakt. Dus ik had blijkbaar ervoor gekozen om gewoon te veel in mijn comfortzone te zitten. En er niet voor te kiezen om te blijven werken consistent aan mij. Want als je niet werkt aan jou en jouw eigen ik, dan zul je ook bepaalde resultaten niet behalen. Als jij continu in je hoofd zit en daar niet uitkomt, dan kan je ook niet verwachten dat het succes naar je toe gaat komen. Dus ik dacht, oké, dit moet anders. En dat heeft wel even geduurd. Ik denk echt wel een maand of twee. Ik ben toen echt 2 maanden lang. Er waren overal corona, houseparties, afterparties. Mm-hmm. Dus ik heb toen echt twee maanden lang gewoon gefeest om nergens mee bezig te zijn eigenlijk. En even mezelf te ontdoen van de realiteit. En toen dacht ik van nee, nu is het klaar. Weet je, wat ben ik aan het doen? Ik ben nu aan het feesten. Wat heb ik aan deze feesten? Het levert me letterlijk niks op. Ik voel me daarna alleen maar slechter. Ik moet gewoon weer terug naar toen. Dus toen ben ik het weer eigenlijk gaan oppakken. Dus weer, en toen was natuurlijk het programma die mij telkens stuurde. Dus toen ben ik...
Ja. En daar kreeg je ook geld voor het programma?
Nee, het programma zelf niet.
Okay.
Ik heb dat toen wel gevraagd en gezegd van... ja, oké, ik wil meedoen onder één voorwaarde. Ja. En toen gaven we naar van, ja, het opent heel veel deuren, dit, dat, zo.
Ja, ja, zijn dus in ruil mensen... voor bekendheid, zichtbaarheid.
Precies.
Ja.
Dus toen toch akkoord gegaan, omdat ik had zoiets van, ja... Ik was toen trouwens eerst naar Dubai nog gegaan. Samen met een vriendin van mij. En wij hadden een vriend die daar woont. Dus het was natuurlijk hier lockdown. En we hadden zoiets van, ja, wat moeten we hier eigenlijk nog doen? En we konden dan daar energiecontracten verkopen online. Dus we konden dan wel gewoon geld verdienen online. En ja, dat hebben we toen ook gedaan. Dus toen zijn we daar naartoe gegaan. Nou, allemaal heel leuk. Heel mooi ook om te zien. Het was echt gezellig, leuke vibe. En die mensen met wie we waren, waren ook allemaal heel ondernemend. En die hadden ook allemaal een passief inkomen. Dus toen ik daar was, toen pas dacht ik van... hey, maar wacht eens even, dat programma heeft mij zo vaak gestuurd. Als jij zo'n groot social media netwerk kan hebben... en je kan daarbij een business opbouwen... ja, omdat dat een programma is wat niet goed bekend staat... betekent niet dat ik mij ook moet gedragen zo. Het opent inderdaad heel veel deuren.
Ja. En dus, wat was voor jou toen passief inkomen?
Nou, één persoon die had bijvoorbeeld... die zat in de ja, in medicijnen en zo, geloof ik, dat hij deed. En ja, ik weet niet, farmaceutische
industrie,
geloof ik. En hij had bijvoorbeeld die mondkapjes, die kocht hij in China.
Ja.
En die verkocht hij gewoon de hele dag door met miljoenen stuk.
Miljoenen per stuk. Handelen. Ja.
En hij was in Dubai om te investeren in vastgoed. Dus ik zei ook, ik hoorde die gesprekken de hele dag. En ik stelde dan vragen, ik wou natuurlijk alles weten. Want ik dacht van, oké, ja, omdat jij kan dat, dus ik kan dat ook ooit.
Ja.
Niet nu, nu heb ik gewoon weer niks. En zelfs nog schulden van de zaak. Maar ik ben vanaf nul al vaker omhoog geklommen, dus ik kan dit ook. En toen ging ik hem heel veel vragen stellen over hoe hij in het leven staat en hoe hij dat allemaal doet. En toen zei hij van, ja, ik vind het ook belangrijk om een passief inkomen te hebben. Dus ik zei, ja, wat betekent passief?
Ja, ja, dat is voor de luisteraars ook belangrijk.
Ja,
wat betekent,
ik zei, wat
het?
Betekent ja. dat dan? Dus hij zegt, ja, dat je gewoon meerdere inkomstenbronnen hebt... of dat je gewoon inkomstenbronnen hebt en dat dat geld gewoon komt... zonder dat jij daar...
heel veel extra voor hoeft te doen.
Precies.
Ja, want een boek schrijven is één keer heel veel werk.
Ja.
Maar vervolgens krijg je daar royalties over. Dus dan noem je dat passief inkomen. Want elke keer als je een boek verkoopt, krijg je nog geld.
Precies.
En dat is natuurlijk hetzelfde dat als jij belegt. Hè, je laat je inkomen voor je werken. Nou, dan komt het geld of de rente die je hebt op je beleggingen... die komt naar je toe.
Ja.
Als de beurs niet in elkaar stort.
Ja, ja. Ja, als moslim mag je sowieso geen dingen doen met rente.
Ja, I know, ik weet het.
Dus
ja.
Ik snap wel wat je bedoelt, inderdaad. Nou, en toen dacht ik echt van... ik wil dit ook, weet je?
Ja.
Maar ik dacht van, maar hoe? Want die hele periode met de zaak was ook een les. Want ik dacht van, oké, we verdienden goed. Het was leuk. Maar wat hadden we eigenlijk daarbuiten voor leven? We konden in het weekend een keer op stap gaan. Maar ook niet te laat maken, want dan was je daarna kapot... en dan kon je niet werken.
Nee.
En ja, af en toe een etentje links-rechts. Maar we hadden totaal geen vrijheid. Dus we waren eigenlijk gewoon slaaf van onze eigen onderneming.
Ja.
En dat zie ik gewoon heel veel gebeuren.
Ja.
Ook heel veel dames die starten bij mij in de business. Dat zijn niet per se altijd mensen die voor een baas werken. Het zijn ook heel vaak mensen die al een business hebben en een gezin. En eigenlijk erachter komen dat ze slaaf zijn van hun eigen business.
Ja, want dat het echt uurtje factuurtje wordt, bedoel je dan?
Precies, want je gaat... normaal gezien, bijvoorbeeld als je voor een baas werkt... je gaat om 9 uur werken, je bent om 5 uur klaar... je gaat naar huis koken en je hebt gewoon lekker alle tijd met je kinderen.
Ja.
Maar met een zaak, en daar vergissen mensen zich in... want die willen een
klaar.
Zaak omdat ze eigenlijk vrijheid willen hebben. Maar met een onderneming heb je al helemaal geen vrijheid... want er is altijd wel iets wat er gedaan moet worden.
Ja.
Er is altijd wel iets waar je aan moet werken. En dat hadden wij ook met de salon. Als we een keer geen klanten hadden... dan was het wel de administratie die gedaan moest worden. Of dan hadden we een boekhouder die eigenlijk de dingen niet op orde hadden... waardoor de belasting niet klopte... waardoor we dat ook weer terug moesten draaien... andere boekhouder inhuren. Ja. Dit is één klein probleempje en je hoort al hoe het gaat. Maar zo zijn er nog tientallen problemen. Ja. Dus
jij dacht, dit moet slimmer kunnen.
Ik had zoiets van, ja, weet je, ik dacht nu dat ik had gevonden wat ik wou. Dat ik die vrijheid eigenlijk had. Omdat, ja, hè, in het pinnen, je maakt je eigen doekoe, weet je. Ik voelde me helemaal de vrouw. Maar uiteindelijk, ja, wat heb je dan voor leven? En zeker nu, met twee kinderen, als ik nou de zaak nog zou hebben.
Ja.
Ik zou niet weten hoe ik het had moeten doen.
Nee.
Dus toen we daar waren, had ik echt zoiets van, oké, hij kan dit ook, dus ik kan dit ook. Hoe doet hij dit? En toen dacht ik ineens, hé, maar wacht eens even. Dat programma heeft mij gevraagd al meerdere keren. Dus ik ga hun gewoon benaderen of dat ze nog op zoek zijn. En toen had ik hun benaderd. En echt de dag zelf, ik was in Dubai en ik had een beetje te veel wijntjes op. En toen werd ik door hun dus gebeld. Zei ze, kan je facetimen? Dus ik zeg, ja, is goed. Dus ik met mijn dronken hoofd neem de telefoon op. Ik zeg, oh ja, maar ja, ik kan gewoon komen. En ik weet niet eens meer wat ik allemaal zei, want... Je kon geen touw meer vastknopen aan wat ik...
Maar je was enthousiast.
Ja, precies. Ja. Maar hun dachten van, oh, dit is wel...
Wat is dit?
Ja, precies. En omdat dat zo was, was dat natuurlijk ideaal voor het programma. Dus het was echt alsof het lot ook wou dat dit zo gebeurde.
Ja.
Want normaal gesproken ging ik natuurlijk met hun bellen. En dan zou ik gewoon zeggen, ja, maar ja, weet je, ik ben niet iemand die met een man zomaar naar bed gaat. Of die...
In bikini gaat lopen.
Precies. Ja. Dus het was voor mij heel erg van... Ja, dit heeft echt zo moeten zijn. Het lot heeft dit gewoon bepaald. Ja. Want normaal gesproken zou ik never zo praten, weet je. Dus het kwam wel...
Zij wilde jou dus
Zij wilde me gelijk hebben. En ik was nog in Dubai en toen zeiden ze van... kan jij over zoveel dagen, 6 dagen geloof ik, kan jij dan hier zijn? Dus ik dacht, oh mijn god, ga ik dit nou echt doen? Maar toen dacht ik, ja, weet je... Hiermee kan ik een passief inkomen creëren.
Want je had toen al in je hoofd, dan kan ik een bereik opbouwen. Ja. Dus dan heb ik een breed social media bereik. En daar kan ik dan straks extra geld uit genereren.
Ja.
Ja. En had je ook al bedacht met wat je dat dan zou willen doen?
Ik had nog geen idee wat. Nee. Maar ik dacht, als ik het netwerk al heb, kan ik in ieder geval al samenwerkingen doen. Mm-hmm. Dus promoties doen voor bedrijven. Dus dan kan ik weer iets opbouwen. Want ik moest echt vanaf nul weer beginnen. En als ik dat heb, dan kan ik vanuit daar kan ik ook weer verder kijken naar... Ja. Of dat ik wil investeren in iets of dat ik iets bij wil verdienen. Dan kan ik dat altijd nog zien.
Maar ik vind het wel mooi als ik jouw hele verhaal nu zo hoor. Je bent heel nieuwsgierig. Hey, elke keer probeer je toch die mindset weer eventjes te balanceren, zodat dat goed zit.
Ja.
En je ziet echt wel kansen. Dus je bent wel continu aan het schaken, hè?
Ja.
Vooruit aan het denken.
Ja. Ja, ik denk dat dat wel voortkomt uit mijn jeugd.
Ja.
Als jij in zo'n
overlevingsmechanisme, hè?
Precies. En dan je analyseert alles, je ziet alles. Ik kan dat nu soms nog steeds doen. Dat heb ik mezelf een beetje aangeleerd. Maar ik kan ook vaak echt doen alsof ik heel erg dom ben. En dan onderschatten mensen je ook.
Ja.
En zeg, oh echt? Weet je dat? Maar ondertussen noteer ik alles.
Ja.
En dan weet ik ook wat ik aan die mensen heb.
Precies.
En dat is zeg maar een mechanisme wat gewoon in mij zit. Dus ik doe dat ook niet bewust. Ik heb ook als ik met een persoon praat... Ik analyseer alles. Als diegene zo aan zijn shirt zit te friemelen... of heel het aan zijn oor zit... of de manier hoe die kijkt, hoe die zucht... of dat hij met zijn voet zit te wiebelen, met zijn handen... dat zijn allemaal signalen.
Ja.
En dat heb ik mezelf zo aangeleerd... dat ik altijd niet normaal kan praten met een persoon... zonder die persoon helemaal te lezen. En soms is dat ook wel jammer... want je herkent gelijk van...
Wat deze voor issues?
Deze heeft mommy issues. Deze is narcistisch. Weet je, je herkent heel veel dingen gelijk. Ja. Dus...
Heb ik ook issues?
Nee, dat geloof ik niet. Nou, misschien ooit gehad, maar ik denk wel dat je... Iedereen heeft issues.
Tuurlijk,
iedereen heeft dingen.
Maar ik ben niet aan het vrienden.
Maar nee. En daardoor verlies je ook wel heel erg veel mensen. Dus het is wel eenzaam. Het is wel eenzaam om... Ja, op die manier zeg maar te leven.
Ja, maar ik vind dan ook wel een mooie vraag aan jou. Want je hoort soms vaak, het is maar net waar je wiegje staat. Hè? Als je het hebt over financiële zelfredzaamheid. Succesvolle business genereren.
Ja.
Jij hebt twee kanten meegemaakt.
Ja.
Een hele slechte kant en ook een hele succesvolle, rijke kant.
Mm-hmm.
Wat vind jij dan van die uitspraak? Snap jij dat, dat sommige mensen dat zeggen? Het is maar net waar je wieg staat, want voor mij is dit niet weggelegd.
Ja, ik begrijp wel waar het vandaan komt. Omdat mensen denken heel vaak heel oppervlakkig, wat je veel ziet helaas. En er zijn ook gewoon heel weinig mensen die echt erkennen dat er iets is waar je aan kan werken. Terwijl er is voor elk persoon iets waar je aan kan werken. Dus die bekijken een beeld... Zou je van mij ook, want dat heb ik zelf meegemaakt. Ik zat op school En iedereen zei, oh, daar heb je haar weer, hoor, die diva. Mm-hmm. Oh, daar heb je haar weer. Oh, later, hè, toen ik bij mijn vader woonde. Bij mijn moeder was dat een ander verhaal. Maar toen ik bij mijn vader woonde, was het van, oh ja, daar heb je die diva weer. Want ja, iedereen wist dat wij een heel dik huis hadden. Iedereen wist dat mijn vader een mooie auto had. Iedereen wist wie mijn vader was. Mm-hmm. Heel veel mensen kenden mijn vader. Dus ze hadden altijd een beeld van mij van, oh, nou, die zal het wel goed hebben. Terwijl dat was helemaal niet zo, want ik zat wel bij mijn vader, maar ja, mijn vader, ik moest gewoon altijd zelf werken en ik kreeg gewoon 5 euro zakgeld per week en 1 keer in de 3 maanden kleedgeld.
Ja.
Ik kreeg nog minder dan, denk ik, 90% uit mijn klas.
Mm-hmm.
Dus ja, dat beeld klopt helemaal niet. Dus ik snap wel waar dat vandaan komt, omdat mensen denken dan van, oh, zij heeft een rijke vader, ja, zij heeft toch wel good life.
Ja, zij heeft makkelijk praten.
Ja.
Ja. Maar goed, dat had je dus helemaal niet in die chill. En toch ben je succesvol, hè? Heb je de elementen om succesvol te kunnen worden, wat de definitie daar dan ook van is. Maar als we kijken naar financiële zelfredzaamheid, ben je dat.
Ja.
Dus eigenlijk kun je ook concluderen, hè, waar een wil is, is een weg. Dus als jij de juiste factoren weet aan te raken, zou je dus in staat moeten kunnen zijn om financieel zelfredzaam te zijn.
Ja, elk persoon kan het maken. Elk persoon kan succesvol zijn. Het ligt eraan hoe erg jij overtuigd bent van jouw eigen potentieel. En het ligt er ook aan in hoeverre jij echt in jouzelf gelooft. En je moet heel veel mensen gaan geven op bij een tegenslag.
Ja.
En dat moet je dus nooit doen. Mm-hmm. Je moet een tegenslag altijd zien als een les. En your pain is your power, zeg ik altijd.
Ja.
En elke tegenslag die brengt jou naar een verder punt in jouw leven. En het is aan jou van, oké, ga ik nu bij de pakken neerzitten? Maar, en dan?
Mm-hmm.
Of ga je naar kijken van, oké, welke lessen heb ik hiervan geleerd? Wat kan ik hier uithalen? En wat kan ik hiervan meenemen naar de
toekomst? En, ja. Nee, ik herken heel erg wat je zegt. Ik denk er precies zo over. Ik denk alleen wel dat er heel veel mensen zijn die zich daar niet bewust van zijn.
Ja, klopt.
Hè? En je noemde het net van hè, oppervlakkig. Maar ik denk echt dat heel veel mensen niet bij dat bewustzijn kunnen.
Ja.
Omdat ze misschien nog nooit tegen een lamp zijn gelopen. Of omdat ze nooit dit soort gesprekken hebben gehad.
Klopt. En heel veel mensen zitten eigenlijk in het... hoe kan ik dat goed verwoorden? In een, laat ik zeggen, reuzenrad.
Ja.
Mensen zitten in een reuzenrad, in een systeem.
Ja.
Eten, slapen, werken. Koken, kinderen naar bed, slapen. Ja. Opstaan, ontbijten, werken. En dat is hun leven.
Een soort roes is het bijna.
En dat is een routine waar ze continu in zitten, al misschien 30, 40 jaar lang.
Mm-hmm.
En ga maar eens een patroon afbreken wat jij al 30, 40 jaar lang hebt.
Ja.
En het kan. Ik geloof dat een mens in 1 dag kan veranderen. Dat geloof ik echt. Mm-hmm. Op het moment dat ik moeder werd, ben ik in 1 dag veranderd.
Want toen ontstond er een soort leeuwin in
je? Je verandert. Want je bent heel anders natuurlijk. Je hormonen, maar ook je denkwijze. Opeens had ik heel erg, dacht ik van, nou, ik ben nu moeder. Mm-hmm. Ik ben verantwoordelijk voor een kind. Ik ben verantwoordelijk voor haar toekomst. Ik ben verantwoordelijk voor zoveel dingen nu. Het leven wat ik hiervoor had, die onverantwoordelijke beslissingen, dat kan niet meer.
Nee.
Dus ik ben toen in 1 dag veranderd. En ik geloof echt dat iedereen dat kan. Alleen je moet jezelf wel de juiste handvaten geven om dat ook te doen.
Ja.
Consistent.
Mm-hmm.
En daar moet je aan blijven werken. Zoals het verhaal van de salon. Ik was te comfortabel.
Ja.
Comfortabel is gevaarlijk. Staat gelijk aan gevaarlijk. En je ziet ook dat 9 van de 10 mensen die dan uit de comfortzone komen, daarom zeg ik ook dat het gevaarlijk is, die zijn altijd bang en die zijn angstig. En vooral bij vrouwen vind ik dat eigenlijk. En dat is zo zonde, want wij vrouwen zijn zo krachtig. Mm-hmm. Wij zijn zo sterk.
Ja.
Als je gewoon kijkt naar onze oer, hè, om het zo even te zeggen, 1000 jaren geleden, hele koninkrijken zijn gevallen, hele landen zijn veroverd, omdat de koningin iets in de koningsoor fluisterde. Dus wij zijn zo powerful. Mm-hmm.
En dan maar is het systemisch jammer. Zijn we wel een beetje klein gehouden.
Ja.
Afgelopen eeuwen.
Klopt.
Ja.
En ik vind het dan juist daarom heel erg jammer dat mensen zo bang zijn om uit die comfortzone te gaan.
Ja, en uit die schulp te komen.
En dat is ook een menselijke reactie natuurlijk. Hè? Want uit je comfortzone gaan, dat als jij dat nooit hebt gedaan, dan is jouw lichaam dus daar niet aan gewend.
Nee.
En op het moment dat jij dat doet, denkt jouw lichaam van, huh? Even, what the fuck? dit herken ik niet. Dus wat is dit? Wat gaan we nu doen? Dus de eerste emotie die bij jou opkomt, is angst. Ja. Maar angst is een gedachte. En je kan ook denken van, oké, die angst is er. Kom maar, ontarm het, geef het een knuffel. Oké, en nu? De angst is er, en wat nu?
Ja, ja, want dat vind ik een mooie vervolgvraag. Om jou dus weer comfortabel... Nee, ja, om uit het comfortabele te gaan.
Ja.
Zeg je, ik moet eigenlijk weer terug mijn lichaam in plaats van al die gedachten in mijn hoofd. Hoe doe jij dat?
Ja, ik ben daar eigenlijk voortdurend mee bezig. Ik ben daar continu mee bezig. Dus ik geef ook personal training. Mm-hmm. 1 dag in de week, 1 ochtend. Niet per se voor het geld, maar dat is echt mijn passie. Ik vind het heel erg mooi dat ik heb zelf sowieso echt... ik train nu denk ik al 13 jaar. Echt mm-hmm. consistent elke week. Ik heb nog nooit overgeslagen, zelfs in mijn zwangerschappen niet.
Nee. En dat is dan krachttraining wat je doet?
Ja, kracht. Voornamelijk kracht, ja.
Ja.
En dus ja, dat is echt mijn passie. En dat vind ik leuk. Ik vind het leuk om mensen weer te laten zien dat je weer van je lichaam kan houden. Vooral bij dames die bijvoorbeeld net bevallen zijn, weet je. Je lichaam is goed zoals die is. Maar ja, er zijn gewoon heel veel mensen die voelen zich niet fijn bij hoe het is. En als dat zo is, moet je het probleem aanpakken en dan moet je daar wat aan doen. En vind je het prima, is dat ook fijn, mm-hmm. weet je. Iedereen is mooi op zijn eigen manier. Dus respect voor iedereen zijn bodies. Ja. Even om dat toe te lichten. Maar ja, er zijn veel dames die bijvoorbeeld na een bevalling gewoon niet meer van hun lichaam houden. Mm-hmm. En dan sta je ook minder krachtig in het leven, denk ik, als je die onzekerheid bij je moet dragen. Dus ik vind het heel mooi als ik mensen kan helpen in hun proces. En niet per se alleen qua het proces om slanker te worden, maar het mindsetproces daar ook in. En de training geeft jou een stofje waar je gewoon gelukkig van wordt. En discipline en doorzettingsvermogen. Dus het gaat niet om het doel van, oh, ik moet echt dun worden. Het gaat om de gedachtegang daarachter. Dus ja, dat...
Ja, dus als je naar well-being kijkt, is het niet één dingetje. Het is en bewegen, lekker in je vel voelen.
Ja.
Zorgen dus dat je je mind kunt switchen naar positiviteit.
Nou, dat wil ik dus aangeven van, dat is wat ik doe om mijzelf eigenlijk in die vibe te houden.
Ja.
Iets doen voor anderen.
Mm-hmm.
Ik ben echt een heel empathisch persoon. Dus ik, mijn valkuil is ook vaak dat ik anderen op een eerste plek zet in plaats van mezelf.
Mm-hmm.
Dat is ook waar ik heel vaak de fout in ben gegaan. En daar moet je als empath, om het zo maar te zeggen, echt een balans in vinden. En dat is soms nog wel moeilijk, want je voelt je dan heel snel schuldig als je dat doet.
Ja.
Terwijl dat hoef je helemaal niet te hebben. Maar empathische mensen, die voelen zich dan schuldig.
Mm-hmm.
Dus je moet daar toch een balans in zien te vinden en echt duidelijk boundaries hebben. En dat ja, als ik iets doe voor iemand, ik haal daar oprecht voldoening uit. Ik voel me oprecht beter. Geef mij een cadeau. Ja, leuk, maar ik geef er niet zoveel om. Geef ik jou een cadeau, ben ik super blij.
Ja.
Dat is hoe ik in het leven sta. Dus dat trainen, dat doet me gewoon heel erg goed. Omdat ik het zelf fijn vind, maar ook omdat ik de mensen daarmee kan helpen. Daarnaast boeken lezen vind ik echt een hele belangrijke. Ik heb dat boek bijvoorbeeld van Think and Grow Rich, heb ik nu denk ik al 20 keer of zo gelezen. En ik blijf hem ook lezen. Ik luister hem nu ook weer via YouTube. Heb je de Nederlandse vertaling. Ik verspil eigenlijk geen tijd. Dus ik ga niet Netflix lopen kijken of series lopen kijken, want het is zo'n tijdverspilling. Mm-hmm. Ga lekker je huis schoonmaken. Ga de kasten opnieuw doen als je niks te doen hebt. Zet een podcast aan en luister aandachtig naar wat ze zeggen. Want dat kan echt jouw leven veranderen. En dat doe ik continu. Dus eigenlijk kennis opdoen, podcasten luisteren. Voeding is ook belangrijk.
Ja.
Voeding is echt belangrijk. Mm-hmm. Jouw hersenen hebben nou eenmaal een bepaalde stof nodig om goed te kunnen functioneren.
Ja.
En als je jezelf heel de tijd vol stopt met troep, dan kom jij ook niet in die helderheid in je hoofd.
Nee.
Dat gaat niet. Dus dat is ook belangrijk.
En je verder, geloof.
Ja, en mijn geloof natuurlijk. Ja, dat is eigenlijk, je bidt 5 keer per dag. Dat is onze verplichting.
Mm-hmm.
En als je niet moslim bent, heb je natuurlijk heel veel mensen die doen affirmaties.
Ja.
En dat houdt eigenlijk in dat jij iets het universum inblaast, iets zegt. En dat hetgeen wat jij zegt, dat je dat ook terugkrijgt. En omdat jij dus zo overtuigd bent dat die affirmaties werken na enige tijd, gelukt het jou ook.
Precies. Ja.
Dan geloof je daar ook in. En voor mij is dat heel erg van, oké, ik doe zoveel dingen omwille van Allah. Ik doe ze omwille van God. Ik bid 5 keer per dag. En in jouw gebed mag jij vragen wat jij wil. Ik mag in mijn gebed vragen, ik wil morgen een G-Wagon. voor mijn deur hebben staan. Mm-hmm. Niet dat ik dat vraag. Ik zeg altijd, nou, Allah, als ik heel erg rijk ben, geef mij het geld in mijn hand en niet in mijn hart. Mm-hmm. En mijn doel is ook om de portemonnees te kunnen vullen eigenlijk van mensen die het minder goed hebben. Mm-hmm. Ik heb het luxe leventje wel gezien en gehad. En dat heeft me eigenlijk oprecht nooit gelukkig gemaakt.
Nee.
De vrijheid wel.
Ja.
Dus ja, dat is echt wel de basis, de pilaren die ik ook nodig heb om te kunnen functioneren hoe ik nu doe.
Mooi.
Ja.
En dan gaan we nog heel even naar passief inkomen.
Ja.
Hè, want in the end, geld of heel veel rijkdom heeft je in je hart niet gelukkig gemaakt. Het heeft je wel vrijheid geboden.
Ja.
En die financiële zelfredzaamheid is natuurlijk dan wel een heel belangrijk element om dat te kunnen doen.
Ja.
En je kunt daarmee ook je gezin natuurlijk onderhouden en andere mensen helpen.
Ja.
Hartstikke mooi. Ik ben wel benieuwd naar, wat zijn dan nu jouw passieve inkomensstromen? Personal training benoemde je al, dat je dat doet.
Ja, dat heeft niet per se echt een heel passief karakter. Nee, wel een beetje. Ik werk wel met pakketten. En ja, dat zijn dan pakketten wel voor 3 of 6 maanden. Dus in die zin is het wel passief. Ja. Maar het is wel uurtje factuurtje in principe.
Precies, want je stopt er wel veel energie in.
Precies. Ja. En ja, de business die ik doe, daarbij help ik eigenlijk dames met part-time werken aan een fulltime inkomen door middel van netwerk marketing. En netwerk marketing is natuurlijk een people business. Dus ja, je hebt gewoon teams, je maakt een team en dat team doet ook weer wat en die maken ook hun eigen teams. En in die zin krijg je dus een passief karakter.
Mm-hmm.
Maar ja, je moet wel bezig blijven, want je hebt natuurlijk ook mensen die starten en die gaan echt als een speer. Maar ze zeggen altijd, hardlopers zijn doodlopers. Mm-hmm. Je kan beter langzaam wat bijverdienen, steeds meer bijverdienen. Mm-hmm. En als je het echt goed onder de knie hebt, dan kan jij je baan opzeggen en stoppen met geen wat je doet. Ik heb iemand bij mij in de business en die had gewoon een vast contract. Nou, in Nederland is dat best wel wat. Mm-hmm. Had een hele goede baan en die heeft na 1 jaar gewoon zijn baan kunnen opzeggen. Terwijl die had met dat vaste contract superveel kanten op gekund.
En je noemt dat netwerk marketing?
Ja, netwerk marketing.
Kan jij een voorbeeld geven hoe dat werkt?
Het is eigenlijk, de bezigheden die je hebt in de business is eigenlijk wat wij ook al doen.
Ja.
Dus je gebruikt jouw eigen producten.
Mm-hmm.
En dat kan je eigenlijk zien als wanneer jij bijvoorbeeld ergens bent gaan eten. Ik weet zeker dat ook jij het wel eens hebt meegemaakt dat je ergens bent gaan eten. En dat je tegen een vriend of vriendin hebt gezegd van, nou, ik heb daar gegeten en het was echt top.
Ja.
De service was lekker, het eten was goed. En dat is eigenlijk wat de business is. Dus het voelt ook niet als werken.
Mm.
Het is heel
het is
toegankelijk.
Ja.
En iedereen kan het. Want het is gewoon zelf de producten gebruiken. De producten zijn zo goed dat wij dat de producten verkopen zich vanzelf.
Maar het is dus ook een beetje promoten van hetgeen waar je achter staat.
Ja, ja, het is voornamelijk echt gewoon praten met mensen. En iedereen wil tegenwoordig financiële vrijheid. Mm-hmm. Iedereen wil op zoek naar een passief inkomen of wat bijverdienen. Want het is natuurlijk ook een super dure tijd waar we in zitten.
Ja.
Dus het is echt praten over de business. En we hebben ook zo'n groot assortiment qua producten.
Mm-hmm.
Alleen je moet het zien van, kijk, maak jij liever 1 persoon blij met 100 euro? Of maak jij liever 100 mensen blij met 1 euro?
Ja, ja.
En dan kies je voor 100 mensen, de meeste dan, 100 mensen 1 euro.
Ja.
En zo is dat ook met de business. Dus het is 20% van je business bestaat eigenlijk uit het verkopen. Maar verkopen klinkt zo zwaar en beladen, vind ik. Want het is niet echt verkopen. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld een lippenbalsem in mijn tas. Nou, dat is gemaakt van bijna pure aloe vera. Smeer je die 1 keer op, heb je gewoon bijna de hele dag verzorgde lippen. Mm-hmm. Je hebt er niet een labello die je 80 keer moet smeren. De shampoos zijn zonder parabenen, zonder chemische dingen erin. En we hebben ook de dranken die echt voor veel mensen veel hebben betekend. Dus de producten, het is niet dat je echt aan het verkopen bent. Het zijn allemaal dingen die jij in je dagelijkse huishouden al gebruikt.
Ja.
De producten verkopen zich vanzelf. Mm. Dus geef jij 1 keer iemand iets. Ik heb echt nog nooit meegemaakt, tot nu toe. En heel bijzonder, heb ik nog nooit meegemaakt dat diegene daarna het niet wou bestellen. Nee. Altijd komen ze terug, zeggen ze, hey schat, weet je nog wat je me had gegeven? Mag ik die nog eentje? Dus je hebt een handjevol klanten en verder bouw jij gewoon jouw eigen economie.
Mm.
En zo kan het heel hard gaan. Ja, het is echt en het is echt een people's business, maar het is zo bijzonder. Het is ook echt life-changing, want in deze business leer jij heel veel over mindset en persoonlijke groei. Ook ieder persoon die bij mij start, gaat eerst door een fase waarin ze zichzelf echt tegenkomen.
Mm-hmm.
Door een fase waarin ze... het is natuurlijk ook discipline. Het is niet slapend rijk worden. Want mm-hmm. tegenwoordig zie je overal online geld verdienen.
Dat bestaat
niet. Een RS6 en een Rolex en een dit en mm-hmm. een dat. Het is, als jij veel geld wil verdienen, moet jij ook de capaciteit hebben om verantwoordelijkheid te nemen over de kleine dingetjes. En dat vergt heel veel discipline, maar ook een stukje ego.
Ja.
Weet je, als jij op een toilet bent en jij ziet dat heel die rol bijvoorbeeld van je handen, hebben we vast allemaal wel eens gezien, op de grond ligt, is een hele kleine moeite om hem even eruit te halen, mm-hmm. even naar de wc-juffrouw te gaan en te zeggen van, hey, dit of dat. Of ja. als die er niet is, om dat even aan te geven. Want al die mensen na jou, die moeten ook hun handen gaan wassen.
Ja.
En als jij nog niet de capaciteiten hebt om verantwoordelijkheid te nemen voor die kleine dingen, of jij zelf te goed voelt om bijvoorbeeld even een blikje wat naast de prullenbak is gegooid door iemand in de prullenbak te gooien, dan ben je ook nog niet klaar voor die business.
Nee.
Dan moet je moet echt door dat stukje heen gaan. Want wie ben jij om een heel team te hebben die super hard aan het werk is? En het is geen piramideconstructie, mm-hmm. even ter verduidelijking. Mm-hmm. Want ik heb dames in mijn team, die doen het beter dan mij. En ik moet evenveel werkzaamheden verrichten als hun.
Mm-hmm.
Dus het is geen piramideconstructie. Want er zijn mensen die onder mij werken, die meer verdienen.
Ja.
En dat zou ook niet mogen natuurlijk. We werken ook samen met de Belastingdienst. We zitten in meer dan 162 landen.
Mm-hmm.
Dus dat zou een beetje gek zijn. Dus even ter verduidelijking. Want ik dacht, anders gaan mensen dat misschien straks zeggen.
Nee. Maar ik zie ook dat jij ook je kleding die je draagt, daar heb je soms ook samenwerkingen mee, hè?
Ja,
met,
klopt.
Met merken.
Ja, klopt.
Maar ik kan me wel voorstellen dat je daar een heel goede ambassadeur voor bent.
Ja, ik heb natuurlijk jarenlang heel veel samenwerkingen gedaan. Heel veel mm-hmm. promoties op Instagram. Mm-hmm. Dus ik ben daar nu wel wat selectiever in geworden. Mm-hmm. Ik denk wel van Instagram is iets tijdelijks. En ik vind Instagram ook een heel nep leven, om eerlijk te zijn.
Ja.
En dat kan ik echt zeggen uit eigen ervaring mm-hmm. met een groot netwerk.
Ja.
En ik ben gewoon iemand van lekker down to earth zijn en laten zien hoe het echt is. En zoals we net al zeiden, heel veel mensen denken dat succes een dikke auto is mm-hmm. of een succes, maar dat is het helemaal niet. Maar ja, ga maar eens op Instagram kijken zonder dat je dat ziet.
Ja.
Dus zeker voor de jongere generatie is het heel jammer dat mm-hmm. dat op die manier meegegeven wordt.
Ja.
Want dus
wat
ik ben
is voor
wel...
jou succes, als je hem nog even mag samenvatten?
Voor mij is succes dat je gewoon in balans bent
mm-hmm.
met jezelf, met jouw geloof, met jouw spiritualiteit, dat je tevreden bent met wie je bent. En dat jij echt zelfverzekerd eigenlijk door het leven kan gaan met de juiste intenties. Want als jij een doel hebt waar je naartoe wilt werken en jouw intenties zijn op de juiste plek,
mm-hmm.
dan zal het universum jou vanzelf daar naartoe leiden.
Ja.
Als jouw intenties daarbij goed zijn. En als jij denkt van, ik wil een RS6 en ik wil een Louis Vuitton bag.
Mooi.
Dan is dat niet de juiste visie. En dan gaat ook dat mm-hmm. niet de law of attraction.
Nee.
Dan ga je dat ook niet naar je toe trekken. Nee.
En jij kan je kindertjes dus helemaal zelf onderhouden. Jij bent van niemand meer afhankelijk.
Ja.
Dus uiteindelijk heb jij de juiste intenties gezet, maar het komt ook naar je toe.
Ja.
Hè? Want in the end ben je wel helemaal zelfvoorzienend geworden.
Ja, ik denk echt als je... Ik heb natuurlijk heel veel periodes gehad met vallen en opstaan. Mm-hmm. Dus ik zeg eerlijk ook wel, in mijn business... Kijk, de ene en elke onderneming is al denk ik zo... Je hebt nooit een vast bedrag.
Nee,
zeg maar, de ene maand is het zo, de andere maand is het zo en mm-hmm. de andere maand is het zo. Dus er zijn ook echt wel mindere tijden geweest. Ik doe nu een jaar de business en het gaat heel erg goed. Ik heb gelukkig echt die hele diepe dalen niet mm-hmm. meer gehad.
Ja.
Alhamdulillah. Maar ik heb wel, net als eerst bijvoorbeeld met die samenwerkingen, hebben wij echt wel wat moeilijkere periodes ook meegemaakt. Maar omdat ik gewoon een heel sterk... overlevingsmechanisme heb, kom ik er altijd wel uit.
Ja.
Ik verzin altijd wel wat om geld te verdienen. Al moet ik deur aan deur dingen gaan verkopen, dat kan me echt niet schelen. Ik zal het altijd doen om mijn gezin te redden. Dus dat zelfredzaamheid...
Maar wel op een integere wijze. Dat is wel wat je nu
doet
en wilt.
Dat zeker.
Ja.
Maar dat zelfredzaamheid heb ik altijd wel gehad. Maar dat ik echt had kunnen komen op een punt waarin ik kan zeggen van, nou, ik heb een passief inkomen.
Mm-hmm.
Ja, dat is natuurlijk wel een omschakeling en ook wel iets waar ik super trots op ben.
Ja, dat snap ik.
Ja.
Dus je kan ook overdag regelmatig lekker bij je kids zijn.
Ja, dat vind ik
privilege heb je wel.
Vind ik super belangrijk, dat vind ik echt ja, het is het mooiste wat er is. Mm-hmm. En ik zeg ook altijd van een kindje. Ik ben bijvoorbeeld echt heel erg gek in het huishouden. Dus het moet altijd netjes en geordend. Mm-hmm. En anders krijg ik storing. Dus wat ik altijd deed, is altijd het huishouden doen. En dan zitten hun te spelen met elkaar. En dan laat ik ze eigenlijk een beetje links liggen. Maar mijn kinderen, die gaan echt niet onthouden hoe schoon het huis altijd was al die jaren lang. Niet. Maar ze gaan wel onthouden dat ik met hun op dat moment ben gaan spelen. Mm-hmm. Of dat we zijn gaan kleuren. Ja. Of dat ik als een gek thuis achter ze aan het rennen ben of aan het verstoppen ben. Die momenten blijven hun wel bij. Dus ik zit nu heel erg in een fase waarin ik mezelf daar ook wil ontwikkelen. En die fase noem ik even loslaten. Ja. Dus echt loslaten. Ja, als ze thuis komen, vind ik het fijn als het huis gewoon opgeruimd is. En ze komen in een opgeruimd huis thuis. Maar als ze thuis zijn, is het ook hun time. Ja. En ja, ik heb daar zelfs echt wel spijt van dat ik soms zo erg, zeg maar, met andere dingen bezig ben in het huishouden bijvoorbeeld. En niet met hun.
Nee.
Dus dat ben ik nu wel heel erg aan het doen. Omdat ja, deze momenten zijn zo kostbaar.
Ja.
Ze kan daar ook niet meer terug. En daarom
zijn
ze groot.
Zijn ze allemaal puber.
Daar weet jij alles van. Dus ja, ik moet er niet aan denken dat ze straks niet meer lekker bij me liggen en al die dingen. Dus ik probeer daar nu wel echt een omschakeling ook in te maken. Ja. En dat ook wel aan het licht te brengen, want dat vind ik ook wel belangrijk.
Ja. Hey, en tot slot, heb jij nog dromen voor de toekomst?
Ja, ik heb nog heel veel dromen voor de toekomst.
Gelukkig wel.
Ja. Ik wil heel graag emigreren sowieso. Mm-hmm. Ik vind dat nog wel even lastig met school voor de kinderen. Mm. Ik denk ik thuisles zie ik niet helemaal zitten. Ik vind het toch wel belangrijk dat ze ook met andere kinderen natuurlijk zich kunnen ontwikkelen.
Ja.
En alleen thuis zitten altijd. Ja, ik weet niet zo goed wat ik daarvan vind. Respect voor iedereen die het wel doet. Mm-hmm. Maar mijn kinderen die vinden het ook heel leuk om met andere kinderen te spelen. Ja. Dus dat vind ik lastig. Anderzijds, als ik kijk naar de onderwijssystemen nu, vind ik dat wel zorgelijk.
Mm-hmm.
Want ik vind dat er echt dingen die ik af en toe voorbij zie komen, dat wil ik absoluut niet meegeven aan mijn kinderen. Als je zoontje thuis komt en zegt, ja, ik wil een meisje zijn, omdat de juffrouw op school zegt, ja, je mag zelf kiezen. Je hoeft niet naar de jongenstoilet, je mag ook lekker naar het meisjestoilet. Ja, vind ik dat behoorlijk hypocriet en beangstigend. Dat zou ik heel erg vinden als mijn kind dat wordt ingepeperd. Als het zo is, dan is het zo. Dan kan. Maar het hoeft er niet ingepeperd te worden.
Ja.
Dus ik wil heel graag emigreren, maar ik ben wel heel erg aan het zoeken van, oké, hoe ga ik dat dan doen met de kids? Want mijn dochter moet over een paar maanden al naar school.
Ja.
In België gaan ze naar school met 2,5. Ja. Dus daar ben ik nog een beetje in aan het zoeken van, ja, misschien dan een school waar ze Engels of zo krijgen. Dus dat is zeker een doel.
Ja.
En ja, verder wil ik ook heel graag zou ik een eigen foundation willen. En wil ik echt wel veel goede dingen doen voor andere mensen. En natuurlijk ook omwille van mijn geloof. En mijn business gewoon steeds verder uitbouwen en echt een imperium opbouwen. Ik zou ook graag willen investeren nog in vastgoed daarnaast.
Ja.
En ik zou heel graag veel goeds willen doen met mijn vermogen voor de wereld.
Mooi.
Om samen te streven naar een betere wereld.
Ja.
Ja.
Mooi.
Ja.
Dankjewel, Journey.
Dankjewel, ja.
We hebben echt zoveel geraakt. Maar mijn outtake van jou is dat je echt veerkracht hebt.
Yes, dank je. Super lief.
Enorm. Bij tegenslagen weet je jezelf weer zo te programmeren,
ja,
dat je gewoon wel weer klaar bent voor die volgende uitdaging.
Ja,
en dat jij je manifesteert vanuit de mooie factoren die je zelf hebt benoemd, dat het je ook gaat lukken.
Ja.
En dat vind ik wel echt heel tof.
Dank je. Ja, dank je wel. Ik doe echt mijn best. Maar geloof me, wat ik doe, dat kunnen we allemaal. Echt waar. Iedereen kan dat.
Ja, nee, maar ik heb het dan meer nog over jouw mindset. Hè?
Ja.
Met alles wat je hebt meegemaakt. Je hebt een hele sterke geest. En je weet toch die gedachten ook elke keer weer te herprogrammeren dat ze je niet pakken.
Ja. Maar dat is ook wel alleen zijn. Alleen zijn is eigenlijk heel goed.
Ja.
Niet voor altijd natuurlijk, want wij mensen willen allemaal liefde.
Ja.
Maar als je veel alleen bent, daarin ontwikkel je jezelf wel heel erg.
Ah, en dan leer je ook je gedachten, denk ik, te analyseren.
Ja.
En
klopt,
ze om te zetten.
Zeker.
Ja, mooi. Ja. Nou, ontzettend bedankt.
Ja, jij ook bedankt.
Ja.
Ik heb veel gepraat.
Ja, maar dat is ook de bedoeling.
Maar ik wil altijd mijn verhaal echt
goed kunnen vertellen.
Zo duidelijk mogelijk naar buiten brengen. En dan soms ga ik even een beetje de grote richtlijnen kwijt. Dat maakt niet uit. Sorry daarvoor, maar ik hoop dat het verhaal in zijn geheel wel duidelijk is.
Vast wel.
Ja.
En ben jij na deze aflevering wel geïnteresseerd geraakt in het opbouwen van passief inkomen? En mag dat met een stukje rente? Bezoek dan eens www.pieks.com. Met de Pieks beleggingsapp kun je duurzaam en eenvoudig beleggen voor later op een manier die bij jou past. Beleggen kent risico's, je kunt wel een deel van je inleg verliezen. Vandaag was de gast Journey Hendricks. Dank je wel.
Yes, dank je wel. Yep.